Welkom bij Oude Verstoting Overwinnen. Vandaag praat ik met Lot en zij weet alles over hoe je moet omgaan met narcisme. En ze heeft haar eigen bedrijf, ze helpt mensen om te dealen met narcisme. Dus heel erg leuk dat ze in de uitzending is. Haar podcast viel mij op, die ging over oude verstoting. En daarom heb ik haar uitgenodigd. Dus Lot, welkom in de uitzending.
Yay, wat leuk dat je me hebt uitgenodigd. Dankjewel. Ja.
En een van de dingen, dus heel veel ouders die... Ik heb met een grote groep ouders contact gehad. En wat kwam ik tegen? Dat ouders heel erg getriggerd worden door hun ex. Ja. Want er moet contact worden gekomen. Dus dat lijkt me leuk om vandaag over te hebben. Maar we gaan zien wat hier naar boven komt. Dus kan jij je ook nog even voorstellen, Lot?
Yes, nou ik ben Lot. Alex zei het al een beetje. Vooral op narcisme dus gespecialiseerd. Ik help geen mensen met de persoonlijkheidsstoornis zelf. In de volle mond is narcistische persoonlijkheidsstoornis, ook wel NPS genoemd. Die individuen met de persoonlijkheidsstoornis help ik niet. Ik help vooral de omgeving. Merendeel is partners of ex-partners die ik help. Maar soms ook kinderen, soms ook broers, zussen, ouders, werknemers, collega's. Die dus te maken hebben met iemand met NPS. En zoals Alex ook weet, en ouderverstoting is daar ook een onderdeel van, kan het gewoon heel moeilijk zijn om met zo'n individu om te moeten gaan in het directe contact, maar soms ook vooral een soort van na het contact. Dan ja, komen sommige gedragingen, de niet zo leuke gedragingen worden soms nog eens even keer 10 of keer 100 gedaan. En er schrikken heel veel mensen van, vooral de meer zachtaardige of empathische mensen onder ons, die toch ook wel vaak in mijn klantenbestand zitten. De meer zachtaardige, vredelievende mensen onder ons, die schrikken daar heel erg van. En die weten soms ook letterlijk praktisch niet wat nu te doen. Wat is nu wijsheid voor mezelf en of mijn kinderen? En ja, daar help ik vooral ook op het praktische deel, ook het mentale deel, maar ook vooral op het praktische deel. Het is misschien ook tof om dat er vandaag op in te fietsen. Wat moet je nou praktisch allemaal gaan doen om dit allemaal...
Want heel veel ouders, hè, die hebben een relatie gehad. Mm-hmm. Het is uitgegaan, hebben kinderen. Maar weten niet eens wat narcisme is bijvoorbeeld. Die weten alleen maar deze relatie was absoluut niet goed. Gaan scheiden, komen opeens in een groot conflict terecht. Pakken eindelijk hun rust, maar worden nog steeds heel erg emotioneel geraakt door die ex. En wat blijkt nu? Dat in situaties van oude verstoting, dat de ouder die dus verstoot, heeft eigenlijk in alle gevallen een persoonlijkheidsstoornis. Cluster B, DSM-5, ik heb het er al een aantal malen over gehad in de uitzending, met name narcisme, borderline. Dus stap 1 is erachter zien te komen van, hey, wacht eens even, ik heb gewoon in een relatie gezeten met iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Als je dat niet weet, is het heel moeilijk om te acteren erop.
Ja.
En hoe zie jij dat? Hoe kom je als ouder erachter met wat voor partner jij eigenlijk te maken hebt gehad?
Ja, dat is heel moeilijk. Want je gaat scheiden vaak doordat er praktische dingen verkeerd zijn gegaan. Of er is een bepaalde ruzie of een bepaald incident geweest. En dat is dan de reden dat je stopt. Of er is iemand vreemd gegaan of zoiets. En dan stopt een relatie. En dan begin je inderdaad met je wonden likken en het praktische van een scheiding. En dan... ja, wordt de chaos groter omdat iemand, of het nou borderline is, of narcisme, of beide, of ook een beetje psychopathie erbij, dat dan heftiger wordt. Ja, dan schrik je denk ik allereerst dood. En ik denk dat wat jij zegt helemaal klopt, dan is het handig. Ook al is een uiteindelijke daadwerkelijke diagnose vaak niet eens mogelijk. Maar om dus nog net wat onder een echte diagnose zit, om zo ver mogelijk wel bij een soort van een diagnose te komen, niet om met labels te kunnen gaan strooien en kijk, die is een borderliner, kijk, die is een narcist, dat niet. Maar om te weten, er is een grote kans dat dit aan de hand is en zodoende met die kennis, of nou borderline of narcisme of iets anders is, te kijken, wat zijn dan de maatregelen die ik moet nemen in het geval er bijvoorbeeld narcisme is? Wat is dan slim om bij narcisme te doen om mezelf veilig te houden? En dan kan je natuurlijk... je kan soms nog beter merken aan de maatregelen die je treft of het echt narcisme of borderline is. Want als ze werken, de maatregelen, ja, dan denk ik soms 1 plus 1 is 2. En dan nogmaals, dat is niet om iemand wederom een label te geven. Maar mijn doel en ook met mijn klanten, en ik hoop ook als je hier naar luistert, is gewoon jezelf veilig te houden en jezelf in een rustige situatie te krijgen die oké is voor jou en je mentale en je lichamelijke gesteldheid en ook die van je kinderen.
En hoe komt het nou dat je als ouder, dat je te maken hebt met een ex, die is bezig om jouw kinderen te verstoten, die stuurt berichten, maar waarom reageer je als ouder dan zo emotioneel? Dat ze je precies op die zere plek kunnen pakken, waardoor jij weer allerlei dingen gaat zeggen die je eigenlijk achteraf niet had willen zeggen. Kan per mail zijn, maar ook verbaal. Ja. Dat je opeens boos wordt, dat je ermee zit, dat die ex constant in je hoofd zit. Hoe kan dat?
Heel simpel, je bent getraumatiseerd tijdens die relatie, vaak zonder dat je het zelf door had, dat noem je dus emotionele mishandeling, zijn er al dingen gebeurd die traumatisch zijn voor jou. Het zijn vaak heel veel micro dingetjes geweest, dus heel klein, maar wel in dezelfde thema's, waardoor ze als het ware wel weer macro zijn geworden in jouw systeem, in je lichaam. Helen heeft soms ook echt te maken met lichaamswerk. Trouwens, maar echt de trauma gaat zich helen in jouw lichaam. Je angstcentrum wordt iets anders geregeld in je hersenen. Ja, en ik kan gewoon zeggen dat je dan een soort snel ontvlambaar lichaam / hoofd / beide, want ze hebben veel met elkaar te maken, een snel ontvlambaar systeem hebt. En jouw lieve ex heeft jou jaren, soms decennia kunnen observeren. Dus ook al ben jij misschien niet een zwaar getraumatiseerd persoon toen je startte aan die relatie, die is er toch achter gekomen, want iedereen heeft knopjes, waar jouw knopjes zitten. En iemand met narcisme of borderline na een break wil jou toch nog op de een of andere manier in de loop houden, emotioneel gezien. Die kan jou niet loslaten. En omdat jij fysiek vaak afstand hebt of financieel niet meer gebonden bent of op andere communicatielevels niet meer gebonden bent, is dit de next best thing met een hoge scoringswaarde ook om jou even te prikkelen. Want dan krijgt die persoon, en dan heb ik het nu vooral over narcisme, jij mag even invullen of dat bij borderline ook zo is, dan krijgt die narcistische persoon toch even die shot aan, oh, aandacht en ik ben er en kijk, ik heb nog effect op je, oh gelukkig, nu kan ik vanavond weer even slapen.
Ja, dus die mindshift, kom ik straks terug over het borderline narcisme dingetje, terwijl jij bent de psychologe van ons tweeën, dus ik ben een amateur.
Oh ja.
Ik denk dat borderline, en begin ik toch als eerste mee, maar borderline narcisme, dat het een spectrum is. En dat misschien vrouwen, dat die wat meer worden gediagnosticeerd met borderline en mannen met narcisme. Maar dat het gewoon een spectrum is met eigenlijk dezelfde gedragingen, met een iets andere uiting. Wat je net aangaf met, ze willen inderdaad invloed op jou uitoefenen. Dus als ouder, als je gezond bent, je bent wel getraumatiseerd, dan denk je, er is een conflict en dat wil die andere ouder misschien oplossen. Maar de waarheid is dus echt van nee, het is juist, het doel is om chaos te creëren en om relevant te zijn in jouw leven. Dus niks wat jij gaat doen zal goed genoeg zijn. Herken je dat?
Ja, heel mooi gezegd. Ik vind het mooi dat je even zegt dat er een conflict een soort van gecreëerd wordt, want daarmee sla je de spijker op zijn kop. Ik heb dus flink wat klanten die met een narcistische ex te maken hebben, die willen scheiden, die zijn al in een ander huis gaan wonen. Maar er komen nog, ik noem het ook wel eens curveballs. Er komen continu curveballs hun kant op. De broodtrommel is vergeten. De gymtas is vergeten. Pietje heeft zijn neus gestoten. Allemaal dingen die conflict eigenlijk ook creëren. Dus dat is zeker iets wat ik herken. Er wordt chaos gecreëerd. Waarmee heel veel van mijn klanten, als ik ze niet gecoacht zou hebben, 3 keer per dag met hun ex bezig zijn. En alsnog die voeding, noem je dat ook wel eens, die voeding, die aandacht geven aan die persoon met die persoonlijkheidsstoornis. En ik vind het heel mooi dat je zegt, er wordt conflict gecreëerd. Want 9 van de 10 keer, ik heb ook een oefening gemaakt met 3 kleurenmarkers, dat je moet gaan kleuren of het nou daadwerkelijk inhoud heeft of niet, de communicatie van je ex. Maar 9 van de 10 keer is het non-communicatie, is er geen issue. 9 van de 10 keer, 99% van 100%, is er niks aan de hand. En heeft iemand iets verzonnen, heel zwart-wit, om weer op de lijn te kunnen komen.
Hoe kan je zorgen als ouder dat je dus niet meer zo makkelijk getriggerd wordt?
Aan jezelf werken.
Zeg ze even tussen neus en lippen door.
Ja, nou, dat is de kern.
Ja, maar vertel, je gaf al aan van je bent getraumatiseerd, maar heel veel ouders weten niet eens dat ze zijn getraumatiseerd. Dus als je getraumatiseerd bent, heb je eigenlijk een soort, moet je zien als als je gewond raakt, je hebt een korstje. Dus dat korstje is heel makkelijk weer eraf te halen. Dus 1 keer aangeraakt worden, je wordt geprikkeld, Dus kan je daar wat meer over vertellen? Van wat is nou dat getraumatiseerde wat die ouders eigenlijk hebben?
Ja, mooi gezegd. Het is een korstje. Dus als je gaat helen is het ook heel delicaat. Dus ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, creëer bubbels van herstel. Ga echt proberen 2 weken lang geen contact te hebben met jouw ex. En ga in die 2 weken herstellen. En stel het moment van contact zo lang mogelijk uit. Wat kan je in de tussentijd doen? Je systeem tot rust brengen. Van mediteren tot ademcoaching tot hypnose. Tot met een coach, psycholoog aan de slag. Ga praten, ga het verwerken, ga schrijven. Weet je, zie het. Ja, ik kan niet mooier maken, maar het is echt een megaproject. Want je bent gewoon getraumatiseerd. Ook al had je geen kinderen gehad samen, ook al zou er nog geen ouderverstoting zijn, dan zou het waarschijnlijk ook al verstandig zijn om met een coach of psycholoog te gaan praten na een dergelijke relatie. En met een stukje, het is ook nog eens de ouder van mijn kinderen, en een stukje ouderverstoting erbij, ja, kan je de tot de macht 2 aanzetten, vind ik. En ja, je zit de hele tijd te porren in een open wondje als je nog contact blijft hebben. En gooi er nog eens ouderverstoting bij bovenop, dat je kinderen ook nog eens bij je weg dreigen te gaan. Wat vaak voor zo'n vredelievende persoon, vader of moeder, ook al traumatiserend is. Alleen al die angst, er is al angst, dan wordt angst nog meer vergroot omdat je kinderen ofwel bij je weg zijn of weg dreigen te gaan. Of iedere keer dat ze dan weer heel even contact met je willen. Dat daar ook weer een enorme lading op wordt gelegd. Het is gewoon super belangrijk dat je met jezelf aan de slag gaat. En niet om aan victim blaming te doen. Maar jouw systeem is gewoon volledig ontregeld. Heb je destijds tijdens de relatie niet doorgehad. Daarna hopelijk wel. Ja, hoe merk je het ook aan jezelf? Super fel reageren. In de rumination schieten, heel erg hard nadenken over dingen, catastroferen, het gaat nooit meer goed worden, of ik kom nooit los, zwart-wit denken, geen nuance meer kunnen aanbrengen, zelfs een kort lontje misschien naar je eigen kinderen te hebben, of naar je huisdieren, of naar je vrienden, of naar je werknemers, naar je collega's. Als je merkt dat je gewoon niet meer echt helder en met een helder hoofd rustig over de situatie kan nadenken, dat is denk ik wel een van de tekenen.
Wat is nu het gevaar? Hè? Dat je hebt lange tijd in zo'n relatie gezeten. Sommigen zijn 10 jaar, 20 jaar, misschien wel langer. Mm-hmm. Dus die wereld waar die ouders in leven, dat is de enige wereld die ze kennen. Dus hoe weet jij dat jij getraumatiseerd bent als dat het enige is wat jij kent? En vaak zijn dit soort ouders, die komen niet zomaar terecht in zo'n relatie. Dat is al in de jeugd fout gegaan. Hechtingsproblematiek. Ja. Dus een ouder die kan heel zijn leven daarin hebben gezeten. Ja. Misschien is dit het wakker worden van wacht eens even. Dit is niet normaal. Nee.
Ja, ze zeggen ook, ik weet niet of je die metafoor van een kikker kent, maar als je een kikker in een koud bak water in een pot op het vuur zet en je zet het vuur aan en het gaat heel langzaam, dan heeft de kikker het niet eens door dat het water warmer wordt. Dus dat is heel vaak. En die kan die zichzelf dood laten kopen. Het is ook wel eens in een narcistische relatie het geval. Je hebt het niet echt door. Ook 1, omdat je misschien al vanuit je jeugd bent gewend door 1 of 2 narcistische ouders. Maar ook omdat het gradueel erger is geworden. Maar zo langzaam dat het je dus niet is opgevallen. Inclusief de paniek en de CPTSS, de traumasymptomen. Hoe merk je het? Ja. Vaak is het een wake-up call, hè? Als het nog allemaal wat erger gaat worden. Het is heel verschillend. Sommige van mijn klanten, dat is dan nu even mijn referentie, krijgen een burn-out. Krijgen een ongeluk op de snelweg, omdat ze zo in de stress zitten en niet meer met hun aandacht bij het verkeer kunnen zijn. Lichamelijke klachten, schouders, buikpijn, hoofdpijn, migraineaanvallen, gekke uitslag. Of gekke dingen op hun huid. Ze vallen uit op werk. Omdat ze geen focus meer kunnen hebben. Dat is vaak een soort van het startpunt van gaan onderzoeken wat er aan de hand is. En dan komt het gesprek op den duur soms op de relatie of op de ex-relatie. En hoeveel eisend en hoe een tol dat eigenlijk op die persoon heeft gehad.
Ja, dus mensen, dus ouders die te maken hebben, die hebben dus een relatie gehad, merken die dat ze verstoten worden. Kan je stellen dat zulke ouders eigenlijk heel erg pleasend zijn? Dus altijd dingen willen oplossen voor de ander, zich verantwoordelijk voelen voor de ander. En altijd op zoek zijn naar hoe kan ik het beter maken. Alleen het werkt nooit. Dus je het is nooit wat je doet is goed genoeg. En misschien ook daardoor ook streng voor zichzelf. Verhaalgedachten enzovoorts. Zijn dat een aantal van die kenmerken?
Ja, precies wat je zegt. Het zijn vaak hele pleasende ouders. Ook daar, hè, dat die rol wordt al gecreëerd in je jeugd vaak. Ook juist als je bijvoorbeeld een narcistische of een borderline ouder hebt. Dan wordt het al vroeg geprogrammeerd. Van hou maar eerst rekening met in dit geval dus je ouder. En die gemoedstoestand. En als het met de ander goed gaat of oké. Nou, dan heb je een beetje bewegingsruimte voor jezelf. Dus als kind word je eigenlijk al geprogrammeerd om eerst de focus op je buitenwereld te leggen. En dan pas op de binnenwereld. En dat zie je wel vaak, dat er al vaak een dynamiek in de jeugd is geweest. Die een soort van gekopieerd wordt in volwassen leven, in de volwassen relatie. Waarbij ook de dynamiek is van eerst de focus op de partner en de harmonie eigenlijk. Dus dat het gezin of whatever goed kan reilen en zeilen. En dan als er een klein stukje overblijft, dan voor mezelf. En dat is meteen het probleem. En er zit ook meteen de oplossing van hieruit komen. Dus de focus 100% op jezelf te leggen. En dan, dat is dus zelfs zo met kinderen. Dus ook als je kinderen hebt, ook als je ouderverstoting gaande hebt. Dat is geen goede zin, als er ouderverstoting gaande is. Dan is de oplossing 100% de spotlight op jezelf. En dat is super moeilijk voor pleasende mensen die echt hun veiligheid, het gaat altijd om veiligheid, die hun veiligheid hebben gevonden of hun controle hebben gevonden in zorgen voor de buitenwereld. En dan opeens de spotlight op henzelf leggen is super moeilijk, maar dat is wel de uitgang.
Ik denk dat dit de grootste eye-opener is, want ik zie vaak bij ouders die te maken hebben met de ouderverstoting dat ze heel erg in de slachtofferrol gaan. Wat is mij allemaal aangedaan? Maar inderdaad, een van de oplossingen is werk aan jezelf. Daardoor kan je in ieder geval, heb je meer rust. En vanuit daaruit kan je veel beter nadenken. En je kan je kinderen ook veel beter opvoeden. Want wat ga je anders doen? Exact hetzelfde als dat je bent opgevoed. Of probeer te compenseren. Gaat het ook mis?
Ja, en ook om ouderstoting, verstoting tegen te gaan, heb je bijvoorbeeld snoeiharde grenzen ook nodig ten opzichte van je kinderen. En je moet eerst jezelf kennen om te weten waar je grenzen liggen. En om ze te kunnen handhaven. Je moet ook zelfvertrouwen hebben of een beetje zelfwaarde hebben om grenzen te kunnen hanteren. En in die vorige versie die ik net zei van focus alleen maar op anderen. Je hebt geen zelfkennis. Je hebt geen eigenwaarde. Je weet oprecht niet wat oké is en wat niet. Want je bent continu van de buitenwereld aan het refereren. Van buiten naar binnen. En dat is ook doodvermoeiend trouwens. En om hem nog meer meta te maken, om hem nog meer uit te zoomen. Als je dus te maken hebt met ouderverstoting en je komt erachter, ik heb een narcistische relatie gehad en je gaat dan met jezelf aan de slag, dan kan dit dus gewoon een katalysator zijn in de positieve zin voor echt je hele leven. Je kan juist door dit moment super serieus aan te pakken en naar jezelf te kijken met liefde. Kan je ook kijken naar, hey, wat heb ik gemist in mijn jeugd? Hey, hoe is dan die relatie misgegaan? Hey, how do I show up? Hoe laat ik mezelf zien aan mijn kinderen? Hoe zorg ik dat ik voor hun een goed rolmodel kan zijn met kwetsbaarheid, authenticiteit, grenzen? En dan, als je het goed doet, dan kan het zelfs een opstapje betekenen, dit hele proces. En kan je juist misschien voor de eerste keer in je leven echt die connectie met jezelf gaan leggen. En één is dat om ouderverstoting op te lossen en al die andere dingen. Maar twee, ga je jezelf gewoon helemaal vinden in dat proces.
Ja, je wordt gewoon een beter mens.
Ja, je leert jezelf
ook
kennen.
Nog.
En je
ja.
hebt gewoon blijkbaar deze super aan-relaxte, echt, ik probeer het absoluut niet te bagatelliseren, het is het ergste wat er is. Maar deze super, super aan-relaxte situatie nodig gehad om jezelf te leren kennen.
Ja, en dat niet alleen. Hè. Je kan die cirkel doorbreken, want vaak gaat het generaties lang gaat het door.
En nog nu, meer meta, precies. Je lost het
we
ook.
We gaan nog meer uitzoomen. Ja. En omdat jij dus jezelf zo verbetert, of eigenlijk meer in connectie komt met jezelf. Want waar gaat het om dat je opeens jezelf, eigenlijk split je jezelf van jezelf af. Kan je ook gewoon een veel betere ouder zijn. Want als je te maken hebt met ouderverstoting, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Je kind verstoot je niet zomaar. Je kan ook geen fout meer maken. Dus je kan niet op de oude manier van, dat mag niet. Je kan je kind niet zo opvoeden. Je moet in verbinding gaan. Dus daarvoor moet je ook in goed contact met jezelf staan om dat te kunnen.
Ja. Ja.
En daarmee kan je dus die generatie... Je kan daar een stop toe zetten.
Ja.
In de normale GGZ. Althans, van hoe vind jij dat er wordt omgegaan met dit soort trauma's?
Ik stel de vraag niet zomaar. Nee, ik vind hem heel leuk. we hebben niet afgesproken... Nee, we hebben helemaal niks afgesproken. Dat is juist leuk hier aan. Maar we hebben niet afgesproken dat die vraag kwam. Top. Jeetje.
Wees eerlijk.
Ik ga eerlijk zijn, dat altijd. Maar ja. Ik wil ook genuanceerd zijn.
Nee. Een van de dingen die me opviel... Dat je hebt die psychologie-studie gedaan.
Ja.
Narcisme stond niet helemaal op het nummer 1 lijstje qua kennisdeling. Of ze hebben het wel gedaan, maar je zei van het sloeg bij mij niet aan. Ik keek niet naar mezelf.
Ja.
Of ik zag het niet bij mezelf. Dus misschien heeft dat te maken met hoe er les wordt gegeven. Of wordt dit niet op een juiste manier gedaan? Ik weet het niet.
Ja, nou ja, ik heb zoveel 10, 11, 12 jaar geleden psychologie gestudeerd. Ik heb niet de klinische specialisatie gedaan. Dus ik ga nu gewoon mijn eigen ervaring hiermee delen. Mijn algemene ervaring is best wel slecht met GGZ. Zijn er uitzonderingen? Zeker weten. Ik heb het gevoel, als we hem echt helemaal de algemene deler zouden nemen, is dat als jij met een narcistische relatie in je achteruitkijkspiegel en met trauma in je lichaam bij een gemiddelde GGZ professional komt, dan kom je soms is het nodig en fijn, want je gaat de eerste stapjes van zelfkennis doen. Dus een GGZ professional gaat de juiste vragen stellen, waardoor jij over jezelf na gaat denken en aan jezelf kennis gaat werken. Wat een mega valkuil is en wat ik veel te vaak zie en wat ik super jammer vind, is dat er niet dusdanig met traumaslachtoffers wordt omgegaan. Met kennis van trauma, inhoudelijke kennis van trauma, CPTSS, de symptomen kunnen herkennen. Inhoudelijk ook echt nog te weinig kennis van een ex-partner of een partner met narcisme en of borderline. En het gebrek aan advies mogen geven van professionals. Ze mogen dus geen advies geven binnen de GGZ. Naar mijn mening wordt het veel te weinig gedaan. Want deze mensen tasten in het duister, de cliënten. En die krijgen wedervragen zo van, wat zou je nu het beste kunnen doen? Of hoe voel je je daarbij? En als je continu alleen die vragen krijgt in een situatie waar zware CPTSS-klachten zijn en dergelijke, of waar iemand zo dusdanig gebrainwashed is dat iemand niet goed antwoord kan geven op de vraag wat is nu het beste om te doen, dat iemand echt daar zit van ja, maar ik kom hier bij jou als professional, daar gaat het nog vaak wel eens mis. En volgens mij is dat niet eens per se omdat GGZ hun job niet goed doet. Maar ik denk dat je dan in dit soort gevallen misschien beter bij een meer hands-on persoon aan de slag mag gaan. Die iets meer vrijheid heeft om bijvoorbeeld te zeggen, hey, volgens mij heb je last van CPTSS. Misschien moet je dit even gaan doen om van je traumaklachten af te komen. En ik weet niet per se of het inherent is aan GGZ. Of dat het persoonsafhankelijk is. Maar ik heb ook gewoon... Laat ik het positief kaderen. Ik heb vaak gehoord van mensen die de eerste stapjes van therapie in de GGZ hebben gedaan en daar aan hun zelfkennis hebben gewerkt en regie nemen over zichzelf. Maar daarna soms nog wel eens op een rotonde terechtkwamen dat de psycholoog hun gewoon niet meer verder hielp. En dat ze daarna meer met een coach à la ik, die meer praktisch is, aan de slag zijn gegaan van ja, maar hoe kan ik nu in de praktijk, hè, niet alleen even leuk nadenken, maar in de praktijk mijn situatie beteren. En geef mij een stappenplan. En ja, je moet nooit een nieuwe narcist vinden in een therapeut. Je moet natuurlijk niet blind gaan varen op wat iemand anders zegt. Maar het is wel handig als je een iets actievere gesprekspartner hebt die zegt, nou, je zou A kunnen doen of B of C. Ik heb wel eens gezien dat bij A dit gebeurt en bij B dit en bij C dit. Denk zelf even na wat het beste bij jou past. Misschien wil je iets harder, misschien wil je iets langzamer. Misschien wil je snufje C bij A. Maar dat het iets meer, dat je iets meer geholpen wordt. Ervan uitgaande dat je echt even in een hele nare situatie zit, waar je iets meer nodig hebt dan wat zou je zelf kunnen doen? Dat soort vragen.
Nou, ik herken helemaal wat je zegt. Ik ben zelf opgevoed door een moeder met ook narcisme. En toen ik daarvoor hulp zocht, kwam ik dat exact tegen. Dus meer de coachende rol, wat wil je eigenlijk? En ik denk, ja, jullie zijn de expert. Vertel, hoe werkt dat? Maar er is dus een gebrek aan kennis. Wat je ook noemde was CPTSS, complex posttraumatisch stresssyndroom. Dus dat je dus eigenlijk continu in een situatie zit waarbij iedere keer weer wordt getraumatiseerd. Dus niet eenmalig, de soldaat in het die op de battlefield iets meemaken. Nee, als kind word jij constant getraumatiseerd. Dat maakt het letterlijk complex. Maar ik herken helemaal wat jij zegt. Dus ik heb zelf ook een coach gezocht. Althans, iemand in de hulp buiten de GGZ. Jij geeft het zelf ook. Maar kan je, voor de mensen die niet bij jou in de buurt zitten, kan je opnoemen van waar moeten ouders op letten als ze op zoek gaan naar een coach om aan zichzelf te werken? Zijn er een aantal kenmerken die je kan geven van let daarop? Want als je dat niet doet, gaat het weer mis. Eentje daarvan is, let op dat die persoon niet zelf narcistisch is.
Ja.
Dat gebeurt helaas heel vaak. Dat gebeurt heel vaak.
Ja, dat vind ik ook. Oh.
Want narcisten kiezen dit soort beroepsgroepen. Psychologie, psychiaters, zitten heel veel narcisten.
Ja. Ik wou het niet zeggen. Ja,
zeg ik het.
Ja, nee, goed dat je het zegt. Ja, onder ook psychiaters is het redelijk prevalent. En dat vind ik echt alarmerend. En ik heb het ook een aantal keer meegemaakt. En dan over retraumatisering gesproken en al last hebben van complex posttraumatische stress. En je komt bij iemand in de praktijk die ook weer een rol heeft die boven jou staat. Ik kom even niet op het woord. Maar en die dan ook die trekken heeft, dan kan je helemaal de koekoekskast ingaan. Want dan kan je nog meer het spoor bijster raken. Dat gezegd hebbende, waar mag je op letten? Nou, de eerste heeft Alex al goed aangegeven. Ga niet met mensen aan de slag. Ja, maar hoe herken je dan een narcistische coach of psycholoog? Nee, die zijn best wel dwingend, denk ik, toch? Die zijn heel... Die doen eigenlijk alles wat een narcist ook doet. Die doen aan lovebombing. Die doen aan...
Stukje vind ik wel leuk eigenlijk.
Gekke vormen van marketing.
Het lovebombing gedeelte vind ik wel prettig.
Om dat te horen hoe een coach en psycholoog dat zou doen?
Nee, dan vertel ze hoe geweldig je bent. Dat vind ik wel oké.
Oh, dat. Dat vind jij wel oké.
Dat vind ik wel heel erg leuk. Maar de andere kant...
Dan maak je rijp voor een... Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Want ook de beste en de lieve coaches... ik geef ook wel eens complimentjes aan mensen... van wat goed dat je hulp hebt gezocht, weet je. Dus het is ook heel moeilijk. En ik vind het... Ja,
ik zie een pdf aankomen voor op je website.
Ja, van hoe herken je zo iemand? Ja.
Nou, laten we weggaan van narcisme. Maar wat zijn een aantal trekken? Van hier moet een coach aan voldoen, want anders gaat het niet werken. Kan zijn, ze doen, hoe heet dat ook weer? CBT?
Ja, nee, wacht.
Oppervlakkig, weet je wel dat?
Want ik kan me voorstellen, als je dit nu hoort, schrik je je dood. Kijk de kat even uit de boom bij een coach en psycholoog. Ga reviews lezen. Wat zijn de ervaringen van andere mensen? En ga iemand even, net als jou en ik, ga iemand even analyseren. Ga even alle podcasts of zo van iemand luisteren. Of in ieder geval, ga een masterclass volgen. Lees een e-book. Weet je, en luister, uiteindelijk zit je intuïtie ergens misschien ondergesneeuwd. Ja. Maar ergens onder zit die intuïtie, zit je gevoel nog. Laat je gevoel spreken. En trouwens, doe alleen je eigen gevoel, niet die van je buurman of je buurvrouw. Probeer te varen op je eigen gevoel. En doe altijd een kennismakingsgesprek met iemand. Dat helpt ook. Die zijn vaak vrijblijvend. En als die niet vrijblijvend zijn, is ook wel een rode vlag.
Wat vind je van deze? Luister naar je intuïtie.
Ja.
Maar luister er ook naar en denk niet van, oh, het zal wel niet.
Nee, je moet hem niet gaan overpraten door... oh, maar deze persoon heeft diploma A, B of C. Nee, luister naar je intuïtie. Ja, goeie.
Kenmerk is namelijk dat je je intuïtie opzij schuift.
Ja.
Dus dat is een goeie, maar oké, vertel. Ik zit met een pen en papier klaar voor de kenmerken.
Ja.
Ik zet Lot op de spot.
Nee. Ik zit even te denken, want eigenlijk zijn het er maar heel weinig.
Ja.
Zorg dat je dus een goed gevoel bij die persoon hebt, dat je je veilig voelt. En een enorme pre is dat iemand zelf het aan de lijve heeft ondervonden. Of een narcistische relatie. Als je op zoek bent, als je zelf dus uit een narcistische relatie komt. Als je zelf een narcistische ouder hebt waar je goed mee om wil kunnen gaan of van wil kunnen herstellen. Dan een professional die zelf ook een narcistische ouder heeft gehad. Waarom? Omdat het woord complex is vandaag al gevallen. Het is zo extreem complex om al die lagen te snappen daaronder. En dan... is een must. Eigenlijk iemand heeft al andere mensen geholpen los te komen uit een narcistische dynamiek met succes. Meerdere mensen. Dus eigen ervaring is een enorme pre. En gewoon een succesvol track record is denk ik een must. En dan kunnen we nog het hebben over, moet iemand therapeutische achtergrond hebben? Ik denk dat het echt heel, 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 heel waardevol is. Als iemand gewoon een paar coachingstechnieken heeft gehad, een psychologie diploma. Maar ik denk niet eens dat het een must is.
En wat zijn mogelijke oplossingen die ze bijvoorbeeld kunnen aandragen? Wat moet je doen om te herstellen? Om te helen? Een van de dingen waar ik wat vaak over het hoofd wordt gezien. Bijvoorbeeld trauma gaat in je lichaam zitten.
Ja.
Holistische benadering. Het is niet alleen maar van, oh, denk positief. Oh, reframe je gedachten. Het is veel meer.
Het is alles, Alex.
Vertel.
Mensen komen bij mij binnen en het voelt alsof ik een soort receptje aan het bouwen ben. Dus het is een soort lasagne met 5, 6, 7, 8 verschillende ingrediënten. En bij de ene persoon komt ook eerst de tomatensaus en dan het gehakt. En bij de andere persoon weer andersom, snap je? Dus het is en een grote mix aan dingen. En de volgorde is ook nog eens persoonsafhankelijk, vaak. Ja. Maar wat is er nodig? Zelfkennis. Ik ga hem in de meest logische, chronologische volgorde doen, ook al zou die andersom kunnen zijn. Zelfkennis. Rust vinden in je hoofd en in je lichaam. Lichaamswerk. Of het nou hypnose is, of ademwerk, of ayahuasca, of anything wat trauma uit je lichaam schudt. Sommige mensen doen ook wel eens dansen, of bepaalde vormen van yoga, maar ja, denk ook echt aan ademwerk bijvoorbeeld of hypnose.
Omdat het trauma in je lichaam gaat zitten?
Ja.
Oké. Okay.
Ook cognitieve gedragstherapie, zei ik net al, CBT. Ga met een coach aan de slag die jou helpt met grenzen stellen. Maar hoe stel ik dan een grens? En wat zeg ik dan nu? En hoe verwoord ik mijn emoties? Hoe word ik kwetsbaar? Nou, volgende ingrediëntje. Maak kennis, want die heb je vaak al een tijdje geleden tabé gezegd. Maak kennis met je eigen emoties. Ga ze allemaal toelaten. De positieve en de negatieve emoties. Die zijn er allemaal. Die zijn allemaal nuttig. En zijn het allemaal waard om door je lichaam te gaan. Ik zeg ook altijd, emoties zijn energy in motion. Het is energie in je lichaam en dat moet eruit. En zeker als we het ook over ouderverstoting hebben. Als jij allemaal onderdrukte emoties in je lichaam hebt huizen, nou dat noem ik dan ook altijd wel eens gekscherend, dan ben je een vuurwerkkast. Hoeft iemand maar iets te doen en jij ontvlamt. Dus ook helemaal 100% oké worden met je emoties. Ja, en dan zijn er nog 5 andere dingen. Je intuïtie leren kennen. Je sociale cirkel, daar even kritisch op worden. Wie laat je wel toe, wie laat je niet toe? Het is holistisch, tot aan je voeding, je slaappatroon, je ochtendritueel. Je hoeft het niet allemaal te doen, maar je mag wel 90% van die dingen gaan doen. En het ligt natuurlijk ook heel erg aan de persoon zelf, wat het hardst nodig is. Soms ben ik met een klant de helft van de tijd alleen maar bezig met rust pakken. En met een andere klant ben ik alleen maar bezig met haar emoties te leren kennen. Maar vaak is het wel een mengeling van die dingen. En andere mensen doen alleen maar aan lichaamswerk en hebben 2 gesprekken met de psycholoog nodig en verder alleen lichaamswerk. Sommigen hebben 50 gesprekken met de psycholoog nodig en 1 hypnose. Dus het is ook weer heel persoonlijk. Maar ja, dat maakt eigenlijk ook misschien ook wel weer leuk. En je komt weer lekker in de regie als je ook je eigen herstelpad mag gaan customizen. Er zijn heel veel mensen die bij mij starten bijvoorbeeld en die bij een hypnotiseur na mij doorgaan. Cognitieve bij mij gedaan en gaan ze het lichamelijke doen bij iemand anders.
Okay, dus jij werkt samen met andere experts?
Ja.
Okay,
en ook met een yoga. Iemand die heel goed weet welke yoga poses ook weer trauma losweken en zo. En dat gaat hand in hand. Dus dan doen ze een yoga sessie bij Naomi, iemand die ik goed ken. En dan hebben ze heel veel daar ervaren. En dan komen ze weer bij mij voor het cognitieve deel. En dan gaan ze hun onderbewuste weer bij, Bianca heet zij. Gaan ze weer bij Bianca aan de slag voor het onderbewuste deel. En zo pak je de 360. En niemand weet van tevoren wat jij nodig hebt en hoe lang het allemaal duurt. En dat is, kan ik me voorstellen, erg irritant. Maar eigenlijk ook wel weer heel erg fijn en leuk en mooi. Want je komt echt in je regie dan.
En wil je nog uitleggen waarom het dat trauma in je lichaam gaat zitten? En waarom dan lichaamswerk daar belangrijk voor is?
Ik denk dat dat vooral te maken heeft met dat jouw hersenen, je werkgeheugen, prefrontal cortex, die heeft allemaal trucjes aangeleerd om met het trauma om te gaan. Dus jij hebt waarschijnlijk een goed getraind brein. getraind brein. Om bepaalde dingen die gebeurd zijn weg te blokken. Dus of je het nou door cognitieve dissonantie of splitting of whatever doet, dissociatie. Er is gewoon een groot gedeelte tijdens zo'n relatie, en misschien dus ook al je jeugd, maar in ieder geval tijdens zo'n relatie wat wel gebeurd is, wat je lichaam en je onderbewuste heeft meegemaakt en waargenomen, maar waar je niet de juiste verwerking of besef of registratie over had, gezien jouw brein even uittunede of even aan het splitten was of allemaal dingen aan het doen was om jou veilig te houden in die periode. Dus mijn analyse of mijn idee hierbij is dus dat je lichaam, ja, er is ook een boek geschreven, Your Body Keeps the Score. Je lichaam onthoudt dit allemaal en dat gaat zich dan uiten in gekke onverklaarbare klachtjes. En zodra mensen bijvoorbeeld bij mij klaar zijn met het cognitieve stuk, alles snappen ze over zichzelf, zelfkennis, helemaal tiptop. X is zeer klein stipje in hun achteruitspiegel geworden. Dan nog hebben ze soms lichamelijke klachten. En dat is volgens mij omdat het... Ja, er is gewoon een soort raampje dichtgedaan. Uit veiligheid hoor. Dat een goede... Het was destijds nuttig. Er is gewoon een raampje dichtgedaan naar je lichaam of je onderbewuste. En dat raampje, als je dus wat veiliger bent, letterlijk en figuurlijk, dan kan je dat deurtje weer gaan openen en dan komt die shit van het verleden met emoties eruit. En eruit is niet erin. Dus dat is gewoon, ja, de kers op de taart vaak. Ook als je het over je
laatste... Had je dat gelezen van voor mij, ik weet niet of dat in dat boek was, Body Keeps the Score, maar over die tijgers of dieren in het wild. Dat dieren in een stresssituatie zitten. En wat doen ze dan?
Schudden.
Je zegt tijgers die helemaal schudden, weet je, alsof ze hebben net een stressreactie gehad. Misschien hebben ze net een vechtpartij gehad. Dan zie je ze liggen en dan gaan ze opeens helemaal schudden. Trillen. Om die energie kwijt te raken. En daarna zijn ze weer relaxed.
Ja, nou dit soort, dat gebeurt. Dat is dus natuurlijk. Wij mensen zijn ook dieren. Dieren hebben dit ook, wij hebben dit ook, want we zijn dieren. Dat systeem en wat je bijvoorbeeld met ademsessies, maar ook met hypnose doet, is... Je creëert een situatie waar die leeuw gelukkig voor hem natuurlijk al in komt. Waarin je dus dat schudden gaat doen. En soms is het ook letterlijk. Soms zie je mensen na een ademsessie precies als die leeuw schudden. Ziet er misschien heel eng uit van de buitenkant. Maar dat is letterlijk het trauma wat vertrekt. En daarna die leeuw, maar die mensen ook, merken mega verlichting en kunnen door met hun leven. En dat is het gekke aan trauma, wat jij ook in het begin een beetje zei. Van ja, maar sommige mensen hebben er zo lang in gezeten. En hoe weet je dan dat je getraumatiseerd bent? Het antwoord daarop is soms ook gewoon, ja, dat weet je niet, totdat je er vanaf bent. Dat is ook uit mijn eigen verhaal zo. Pas sinds ik hypnose heb gedaan en ontdekt, en meerdere keren al heb gedaan, en mijn triggers substantieel aan het afnemen zijn, en ik in een totaal nieuw vaarwater kom, waar ik nog nooit, letterlijk nog nooit, want ik heb ook in mijn jeugd met heel veel narcisme te maken gehad. Ik kom nu letterlijk in vaarwater terecht, waardoor ik nu kan realiseren, oh, ik was getraumatiseerd, want ik heb het nu niet meer.
Jij denkt, het is rustig. Te
want
rustig.
Want het is stil hier, ja.
Ik ga reclame voor je maken. Je hebt een podcast, loskomen van narcisme. Dus ik raad iedereen aan om daar zeker naar te luisteren. Je website is lotanne.com. Kan je mij vertellen wat je daar allemaal aanbiedt?
Website is under construction, dus sorry about that. Nee, ja, je kan er wel op komen hoor. En dan zie je één programma, dat heet mijn Los met Lot programma. Dat is mijn 1-op-1 programma. En daar help ik je dus. Ik had net over die lasagne met die verschillende laagjes. Dus 1-op-1 programma is echt customized. Dus dan kunnen we gewoon met een 1-op-1 discussie gaan bepalen wat ga je doen. En dan is er ook, en dat is mijn nieuwste baby, en dat is de Los Academy. En die staat nog niet eens op mijn website, dus die komt er heel snel op. Maar dat is dus voor mensen die zelf aan de slag willen. En dan neem ik je 12 weken met 12 modules en 12 huiswerkopdrachten aan de hand dus mee. En dan doen we samen die lasagne waar ik het net over had. Dan doen we samen dus tot rust komen, je emoties leren kennen, grenzen, noem maar op. En kan je ook langzaamaan al een beetje kennis bijvoorbeeld maken met hypnose. En dan kan je zelf daarna gaan bepalen of hypnose wat voor je is. En zo ja, dat je dan helemaal weet, ja, dat je gewoon van wanten weet. Je krijgt gewoon je wordt eigenlijk gewoon heel goed geholpen.
Total life makeover is het.
Nou ja, ik wil de quote op mijn website gaan zetten van one-stop shop. Ik hoop ooit een keer, ben ik nog niet helemaal, een one-stop shop te zijn. Ik heb last van narcisme. En je gaat bij mij alles vinden om weer helemaal lekker in je vel te komen te zitten.
Kijk eens aan. Nou, Lot, dankjewel voor al jouw kennis en informatie. En ook dat je ervoor gekozen hebt om dit zelf eigenlijk op te lossen voor andere mensen. Dus daar ben ik je heel dankbaar voor. Ik heb jouw podcast gevonden door dat eentje specifiek ging over ouderverstoting. Dus daar kunnen de mensen ook naar luisteren. Dus dank je wel, Lot, voor deze mooie uitzending.
Dank je wel voor de uitnodiging. En die van ouderverstoting is handig dat ik ook het nummertje zeg als nummer 17. Als mensen die
nummer 17. Dank je wel, Lot.
Dank je wel voor de uitnodiging. Heel leuk om met jou gesproken te hebben.